Dan gaan we naar het gedeelte in de Bijbel die Thijs heeft aangegeven om voor te lezen. En dat is in 1 Korinthe 4, de eerste 7 versen. En die lezen we uit de NBV-vertaling. 1 Korinthe 4, vers 1 tot 7. En daar staat: men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt, interesseert me niet. En hoe ik over mezelf oordeel, telt evenmin. Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat het de Heer komt, omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. Broeders en zusters, ik heb hiervoor over Apollos en mijzelf gesproken. Dat heb ik gedaan omwille van u. U moet namelijk uit ons voorbeeld deze regel leren. Houd u aan wat geschreven staat. U mag uzelf niet belangrijker maken door de een te verheerlijken boven de ander. Wie denkt u dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles is u geschonken. Dus waarom schept u dan op alsof u het zelf verworven heeft? Tot zover.
Goedemorgen. Ja, dat doet de liturg niet elke week, even begroeten met een kus. Maar wellicht een idee. We hebben gelezen uit de NBV-vertaling. En het was ook een klein beetje een testje. Ik heb het wel eens vaker voorgesteld om, of het niet misschien voor de wat jongeren onder ons beter zou zijn om uit een iets begrijpelijkere vertaling dan de NBG-vertaling te lezen. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook altijd dat zoveel van u zo gewend zijn aan de NBG-vertaling. Waarschijnlijk de meeste er ook een op hun schoot hebben liggen, vol met aantekeningen. Aan de andere kant kan het juist ook wel interessant zijn om het op een andere manier te horen. Nou, zeker toen een paar weken terug Jillis zo worstelde met de vertaling en zei dat hij helemaal niets begreep van wat hij zojuist gelezen had, dacht ik: we gaan het weer eens proberen. Dus bij deze, ik hoor graag van u hoe u het ervaren hebt. Ik wilde het met u vanmorgen hebben over het stukje wat we gelezen hebben. En daarin gaat het over in dienst van Christus zijn of in dienst van God zijn. Over goede werken, over oordelen, over loon. Het zijn onderwerpen die bij elkaar waar we het niet heel erg vaak over hebben, maar die best interessant zijn en eigenlijk ook best wel praktisch. En ik heb een aantal vragen opgesteld die misschien bij u kunnen opkomen, in ieder geval bij mij opkwamen op het moment dat ik over dit stukje nadacht. Het gaat hier over in zijn dienst staan, over goede werken doen. Wat moet je je daarbij voorstellen? Staat iedereen in godsdienst? En dit is misschien ook wel één. Hè? We hebben het heel vaak over: het is genade waardoor we gered zijn. We hoeven helemaal niets eraan toe te voegen, helemaal niets ervoor te werken. Werken zijn uitgesloten daarin. En toch gaat het zo vaak over goede werken. En nou ja, als je het leest, dan is dat toch eigenlijk wel iets wat je als gelovige toch wel een soort van zou moeten doen. Hoe zit het nou eigenlijk precies? En ja, soms als we naar anderen kijken, dan hebben we het idee dat ze eigenlijk helemaal niet zoveel goede werken doen. Of de goede werken op een manier doen die wij anders zouden zien. Kunnen we elkaar daarop aanspreken? Of misschien denkt u wel juist van ja, hoe? Dan gaat het weer over wat ik moet doen. En, hoeveel tijd moet ik daarvoor opzij zetten? En hoeveel geld, welk percentage van mijn geld moet ik daarvoor aan de kant zetten? Wat kost me dat? Gewoon eens wat vragen waar we misschien terloops wel even langskomen vandaag. Maar voordat we verder gaan, wilde ik nog even beginnen met gebed. Vader, ik wil u danken voor dit moment van morgen, waarop we weer samen uw woord mogen openen, dit stukje mogen overdenken. En help ons, Vader, het is misschien nog vroeg. We zijn misschien niet altijd even scherp als we lang moeten luisteren, maar u hebt ons hier iets te zeggen, Vader. En ook iets wat praktisch kan zijn voor als we weer de week ingaan, als we weer verder gaan en nadenken over ons leven. Help ons om hier iets uit mee te nemen. Open onze harten, geef mij de woorden, Vader. En mag het bovenal ook laten zien wat uw plaats is en wat onze plaats is in uw plan. In Jezus' naam. Amen. Een klein beetje context om mee te beginnen. Het staat in de Korinthebrief, het stuk wat we gelezen hebben. We waren midden in een soort betoog van Paulus tegen de Korintiërs. Wat was daar nou precies aan de hand? Wat interessant is aan de Korinthebrief is, die Korintiërs, dat waren net mensen. Het zal u misschien verbazen, maar daar was van alles aan de hand. Ja, ik heb maar zomaar even een lijstje opgesteld van wat Paulus die Korintiërs allemaal verwijt. Ja, ze waren verdeeld, ze maakten ruzie met elkaar. En ze hadden moeite met Paulus, misschien sprak hij te lang of te ingewikkeld of had hij niet de mooie woorden die ze gewend waren. Ze keken op elkaar neer, ze waren hebzuchtig en jaloers. Ze leefden losbandig. Het waren net mensen, zullen we maar zeggen. Maar dat is misschien juist wel interessant, omdat we daardoor het heel praktisch kunnen bekijken, de dingen die Paulus tegen hen zegt, misschien wat kunnen meenemen van wat we ook om ons heen zien. En bijna al deze dingen die vinden we eigenlijk ook in ons kleine stukje tekst terug. Ik denk ongeveer één niet, dus voor degene die goed oplet en mij aan de deur kan vertellen welke van deze niet, dan krijg je een schouderklopje van me. En hoe het is opgebouwd, dit stukje dat loopt eigenlijk best wel parallel met het hoofdstuk ervoor, 1 Korinthe 3. Dus wat ik doe, ik parafraseer steeds een stukje uit het vorige hoofdstuk en dan ga ik een vers lezen van onze tekst en dan halen we er zo wat uit. En dat vult elkaar mooi aan en dan krijgen we een iets beter beeld wat Paulus hier aan het zeggen is. Dus laten we gelijk maar even beginnen. Het gedeelte uit het vorige hoofdstuk, misschien is dat wel bekend bij u. De Korintiërs die waren verdeeld. Ze hadden groepjes gevormd. De ene die vond Apollos veel beter spreken dan Paulus. De andere die dacht, nee, Paulus was degene die het allemaal gestart heeft. We moeten hem volgen. En ze zeiden, nee, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. Ze zaten tegen elkaar aan. Tegenover elkaar stonden ze, ze hadden ruzie. Ze waren verdeeld. En Paulus die verbaasde zich daarover dat ze alleen maar door twee verschillende mensen die hun het evangelie brachten in groepen verdeeld waren en ruzie kregen. Paulus zegt, ja, waarom heb je het over Paulus of Apollos? We staan toch allebei in dienst van God? Het gaat toch niet om of ik het doe of dat Apollos het doet? En wat hij daarbij opmerkt is, ja, Paulus zegt, ik plant misschien het zaadje, maar Apollos die geeft water. Maar God is het. God is het die het doet groeien. Het gaat om hem. Het gaat niet om wie het geeft. Ja, weet u. Ook wij zijn misschien snel geneigd om in groepen te denken. Om over wij en over zij te hebben. Dat kan. Daar zijn we in het christendom ook heel goed in. Ik bedoel, de grote stromingen sowieso. Die zeggen, ja, wij zijn van Calvijn. Of noem het maar op, maar ook binnen kerken. Heel vaak hebben we ook binnen kerken groepjes en dan hebben we het over wij en zij. En ik vind die spreker misschien beter spreken en die staat me niet aan, want die zegt het allemaal weer net wat anders. En ik moest aan een grappig voorbeeld denken. Misschien, als Paulus in onze tijd geleefd had, was hij ook hierop gekomen. Maar het is eigenlijk vreemd als je op zo'n manier met het naar sprekers kijkt. Want dat zou dan net zijn alsof je in de Albert Heijn staat en je zegt, ik wil alleen de spullen kopen die mijn favoriete vakkenvuller in het vak heeft gelegd. Dat slaat natuurlijk nergens op. Het gaat niet om de vakkenvuller. Het gaat om het waardevolle wat zij in de vakken leggen uiteindelijk. Dat is eigenlijk ook wat Paulus hier zegt. Het gaat niet om wie de boodschap brengt. Wij staan allemaal in dienst van God. Wij brengen iets waardevols. Daar moet je je op richten. Het gaat niet om mij, het gaat niet om Paulus, het gaat niet om Apollos. Het gaat om God die het uiteindelijk doet groeien. Ik dacht, dat is misschien iets dichterbij. Hè? Daar komt hij iets vaker, de supermarkt. Oké, dat was een stukje uit het vorige hoofdstuk. En dit is ook waar Paulus op doorgaat. We hebben gelezen uit 1 Korinthe 4. Men moet ons, en dan heeft hij het dus over Paulus, over zijn medearbeiders, beschouwen als dienaren van Christus. En daar legt hij hier ook weer de nadruk op. Hij was niet in opdracht van de Korintiërs hun het evangelie komen vertellen. Het was niet zij die de opdracht hadden gegeven. Hij had van God de opdracht gekregen, hij stond in hun dienst, in zijn dienst. En aan hem was inderdaad ook dat waardevolle gegeven om door te geven aan de Korintiërs. En dan zegt hij, van iemand die deze taak vervuld wordt, verlangt dat hij betrouwbaar is. En daar lag eigenlijk precies het probleem. Want weet je, op het moment dat je groepjes hebt, ook binnen een kerk, dan ga je ook vaak wantrouwig naar elkaar kijken. En zij, degene die bijvoorbeeld zeiden, ik ben van Apollos, die keken wantrouwig naar Paulus. Die dachten, ja, wat zijn zijn motieven? Waarom doet hij het eigenlijk? Waarom doet hij het op die manier? En ze oordeelden hem en ze veroordeelden hem. Maar Paulus zegt dus eigenlijk, ja, je kan mij wel veroordelen, maar daar gaat het helemaal niet om. Want ik sta in dienst van God en ik geef alleen maar iets door. En hij vervolgt dan ook, maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt, het interesseert me niet. Het klinkt dus eigenlijk heel hard, maar als je het in de context bekijkt, dan zie je eigenlijk dat hij het vooral probeert duidelijk te maken. Het gaat niet om mij of hoe ik het breng. Ik sta slechts in dienst van God. En hij zegt dus ook, ja, het maakt dus ook niet uit hoe ik mezelf oordeel. Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust. Hij had een goed geweten. Maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Dat is niet iets wat hem rechtvaardig maakte. En dan komt hij op een interessant stukje. Het is de Heer die over mij oordeelt. Even terug. Even kijken hoe goed uw geheugen is. Ik denk 2 weken geleden, toen hadden we de jongerendienst. En toen hebben we deze 2 vragen met elkaar besproken. Welke woorden spreken we tot elkaar? Waarin spreken we elkaar aan? En er was 1 ding waar je dan altijd op moest letten. Weet u het nog? Of het tot opbouw is. Ik dacht, anders laat ik dit plaatje nog zien. Misschien komt het dan in uw geheugen terug. Dat was iets wat heel belangrijk is. Is het tot opbouw? En nou, dat stukje wat we dus net hebben gelezen, je zou kunnen zeggen, als volgt kan het worden samengevat. Paulus was een dienaar van God, niet van mensen. En dat geldt niet alleen voor Paulus, weet u. Als we ieder die goede werken doet, ieder die een taak doet in een gemeente, dat moeten we niet zien als de gemeente die zo iemand de opdracht geeft om dat te doen. Dat is iemand die goede werken doet in dienst van God. En we zouden elkaar daar dus niet te snel over moeten oordelen. Maar ik haal het er een beetje aan omdat we tijdens de jongerendienst hadden we eigenlijk precies dezelfde vraag. De ene keer lees je een tekst van spreek elkaar niet, oordeel elkaar niet erover, want misschien stoot je iemand voor het hoofd. En de andere keer kan je een tekst lezen die zegt, ja, je moet juist als je ziet dat iemand de verkeerde kant op gaat, hem even aanspreken en hem zo misschien weer op de goede weg brengen. Wat was hetgeen? Wat nou de ene keer ervoor zorgde dat je het niet moest zeggen en de andere keer wel, dat was precies dat het tot opbouw moest zijn. En je kan natuurlijk ook altijd iets op twee manieren zeggen. Je kan naar iemand toe gaan en zeggen, hoe jij dat doet, die taak in de gemeente, nou, dat is compleet verkeerd. Je kan ook naar iemand toe gaan en zeggen, ja, weet je, ik heb het misschien mis, maar ik heb het idee dat het zou kunnen zijn dat misschien het iets anders moet. Dan breng je het al op een hele andere manier. En dan ben je veel opener en dan... In ieder geval, zo deden de Corinthiërs het waarschijnlijk niet bij Paulus. Anders had hij ook niet zo tegen hun deze verse geschreven. Oordeel niet, zegt hij. Uiteindelijk is het God die echt zal kijken naar de werken. We mogen elkaar natuurlijk helpen en misschien wijzen op dingen die we tegenkomen. Maar echt oordelen, dat is iets wat God alleen kan doen. En deze dingen die hebben we ook in het vorige hoofdstuk gelezen. Daar zegt Paulus, het gaat niet om wie, maar het gaat om God die de groei geeft. En oordeel niet, God zal oordelen. Het volgende wat in dat vorige hoofdstuk staat, dat is misschien ook wel bekend. Dat is iets wat wel vaker is teruggekomen. Het verhaal van hout, hooi, stro, goud, zilver en edele gesteente. Daar is vaker over gesproken en misschien doet het ergens een belletje rinkelen. Daar gaat het eigenlijk ook over het werk wat we doen in dienst van God. En daar gaat het ook over God die uiteindelijk oordeelt over onze werken. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is, staat er dan. Het vuur zal testen of het inderdaad iets is wat heel groot lijkt, hout, hooi, stro. Dat kan enorme volumes aannemen. Dan moet ik altijd dan aan denken aan die enorme landhuizen in Amerika. Maar als er één keer een tornado of een bosbrand langskomt, dan is er helemaal niets van over. Zo kan het ook zijn met onze werken. We kunnen enorm opgeblazen zijn, heel veel doen, maar met de verkeerde motieven en uiteindelijk met lege handen staan. Of misschien doen we juist werk wat onzichtbaar is, maar van grote waarde. En dat is iets dat zal uiteindelijk boven blijken als we voor God staan. En dat is, als je er even snel over nadenkt, eigenlijk best wel vreemd. Dat er een moment komt dat God zal oordelen over onze daden. Als je net hebt gehoord dat alles genade is, het helemaal niet gaat om de werken. Ja, dus dat lijkt zo mooi een schijnbare tegenstelling te zijn. Maar daar komen we zo nog wel op terug. Dat hebben we dus in het vorige hoofdstuk. En dat loopt eigenlijk weer precies parallel met het vers wat erna komt in onze tekst die we gelezen hebben. Want Paulus zegt er ook, houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt. Omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is. En zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. Wat er in het hart omgaat van de mensen. En dan zal God het zijn die ieder lof geeft die hem toekomt. Hier wordt weer een ander aspect toegevoegd aan dat moment. Wat een bizar moment moet zijn. Moet je je voorstellen dat je uiteindelijk straks dan komen we voor God te staan. En dan zal gewoon alles langskomen wat we gedaan hebben op aarde. Misschien een angstig moment. Zeker als je naar die vorige tekst kijkt dat alles duidelijk zal worden. Met welke motief je het hebt gedaan. Maar deze tekst die laat ook een heel ander belangrijk aspect zien. We staan daar niet om terecht te staan. En dat is misschien ook wel hoe we het kunnen rijmen met de genade. We staan daar niet om veroordeeld te worden. Want we zijn gered. Daar kunnen onze werken niets aan afdoen of aan toevoegen. We staan daar zodat God dingen recht kan zetten. En zodat God ons de lof kan geven voor al dat werk wat wij gedaan hebben. Het is dus eigenlijk het tegenovergestelde van veroordeeld worden. We staan daar en we worden, ja, je zou bijna kunnen zeggen, een soort bedankt voor alles wat we hebben gedaan. En uiteindelijk is het natuurlijk ook tot lof van God, want Hij is uiteindelijk degene die het door ons heen bewerkt. Maar dat moet dus een bijzonder moment zijn. Ik kan me daar niet zo heel veel bij voorstellen, maar het moet bizar zijn als alles wat je in je leven hebt gedaan, de revue zal passeren, dat God alles overboord gooit wat niet helemaal zuiver is, maar uiteindelijk wel lof overhoudt van God, iets moois overhoudt van wat God door jou heen heeft kunnen doen. Ik denk dat dat een heel bijzonder moment moet zijn. God zal ons werk beoordelen. Onze motieven, die zullen aan het licht gebracht worden. We zullen lof ontvangen, lezen we in dit stukje. Ik wilde nog even op beide stukjes inzoomen. God zal ons werk beoordelen en onze motief aan het licht brengen. Dat stukje eerst. Ons werk voor God, in dienst staan van Hem. Daar denkt u misschien al snel, ik denk in ieder geval al snel aan een ander bekend begrip. De goede werken doen voor God. En ja, waarom zouden we eigenlijk die goede werken doen? Wat zit daarachter? Misschien is het wel goed om dat gewoon even duidelijk te hebben, zodat we dat helemaal in de context kunnen plaatsen. Dus, nou, ik heb geen uitputtende lijst, maar ik heb een aantal punten opgeschreven waarom het volgens de Bijbel goed is en logisch is dat wij in dienst van God staan en dat we goede werken mogen doen. Misschien weten de jongeren nog, maar we hebben een tijd de Romeinenbrief helemaal doorgelopen. Gewoon knikken, ja. En één keer hebben we het gehad over Romeinen 6. En daarin gaat Paulus helemaal beschrijven wat het betekent dat Christus gestorven is en wat het met ons leven gedaan heeft. En dan gaat hij in die beelden spreken dat wij met hem zijn gestorven. Maar er zit een zin in en dat is altijd iets wat mij triggert. Want hij zegt dan, met Christus zijn we gestorven en zijn we opgestaan. Nu leef ik, leef niet langer voor mijzelf, ik leef voor God. Daar kan je heel snel overheen lezen, maar als je even erbij stilstaat, dan heeft dat heel veel gevolgen, als je dat echt zou toepassen. Ik leef niet langer voor mijzelf, ik leef voor God. Okay. En Paulus spreekt vaker op die manier. Hij roept ons bijvoorbeeld ook op, even verderop, dat hebben we dus ook met elkaar gelezen. Dan roept hij ons op om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is uw logische eredienst. Ook dat is iets, als je er goed over nadenkt, dat betekent eigenlijk best wel een hoop. Je leven als een God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Hoe ver gaat dat? Dat klinkt als iets wat, dat je inderdaad heel je leven daarop gericht zou moeten zijn. Het is de logische manier om God te dienen. En dit vind ik ook altijd een mooie tekst. Ook die hebben we vaak bij de jongeren gelezen, maar ook telkens als ik dat zeg bij de jongeren, dan zie je ze een beetje schaapachtig kijken. Maar dat geeft niet, want dan herhalen we het gewoon weer en dan horen ze het gewoon weer. Maar dit is een mooie tekst. Daarin zegt Paulus inderdaad ook eerst weer, we zijn gered, dat is door het geloven, dat is genade, iets wat God ons geeft, daar kunnen we zelf niets aan doen. Maar dan gaat hij door en in één adem noemt hij dan, want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn, in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden, de goede werken die God van tevoren heeft klaargelegd voor ons. Nou, dit is een bekende tekst, hè, over goede werken. Maar weet u wat ik hier zo interessant vind aan dit vers? Er staat eigenlijk dat wij gemaakt zijn om die goede werken te doen. Nou ja, dan kan je afvragen, zal een hoop moeite kosten om in Gods dienst te staan. Maar als u daarvoor gemaakt bent, is dat dan niet precies iets wat helemaal past bij u? Is dat dan niet precies iets waar u uiteindelijk vreugde uit zou kunnen halen en energie uit zou kunnen halen? We zijn gemaakt voor die goede daden die God van tevoren heeft klaargelegd. Denkt u daar wel eens over na? Dat u daarvoor gemaakt bent? Dus we zien inderdaad, als we ons afvragen waarom we goede werken doen, Het heeft helemaal niets met onze redding te maken. Dat wist u natuurlijk al lang, maar het is goed om weer even scherp te krijgen waarom het dan goed is dat God dat allemaal van ons vraagt. Het is, zoals Paulus schrijft, inderdaad, we leven voor God. We mogen ons leven als een offer in zijn dienst stellen. Want dat is de logische manier om God te dienen. En we zijn er zelfs voor gemaakt. Nou, en als laatste zou je ook nog kunnen zeggen. Even kijken of je goed geconditioneerd bent. Waar gaat dit plaatje over? Waar hebben we het de hele tijd dan over? Tot opbouw, kijk. Het zit er al aardig in. Dat is mooi. Maar dat is toch ook een mooi iets om te beseffen. Dat God ons niet in ons eentje laat geloven, maar naast elkaar neerzet. Dat we in een gemeente bij elkaar zijn gevoegd om samen elkaar ook verder te helpen. En als je kijkt naar wat die goede daden inhouden, dan is dat ook heel vaak op een goede manier met elkaar omgaan, elkaar verder helpen. En soms ook, waar we het in de jongerendienst over hadden, juist het evangelie uitdragen. Maar zo steentje bij steentje verder bouwen aan de gemeente. Elkaar opbouwen, het goede bericht verspreiden. En ik denk dat er nog een veel langere lijst te maken is, hoor, van wat goede redenen zijn om goede werken te doen. Maar misschien zijn dit er al een paar waar u weer een weekje mee verder kan. En dat laatste is ook iets wat belangrijk is om bij stil te staan. We zullen lof ontvangen van God. Wat ik net al zei, het zal geen moment zijn waarop we terecht staan voor God. Het zal geen moment zijn waarvoor we moeten vrezen. Het is een moment waarop, sommige vertalingen zeggen volgens mij ook, waarop we applaus zouden ontvangen van God. Het zal een bijzonder moment zijn waarop God dingen zal rechtzetten. En ja, er wordt in sommige teksten zelfs gesproken over een prijs die te verdienen valt. Of een wedloop die je kan lopen, waar je voor inzet. Het zal een bijzonder moment worden. We gaan naar de laatste verse van onze tekst. Broeders en zusters, ik heb hiervoor over Apollos en mijzelf gesproken. Nou, dat hiervoor, dat was dus in het vorige hoofdstuk, hè? Dat hebben we net met elkaar besproken. Dat heb ik gedaan omwille van u. U moet namelijk uit ons voorbeeld deze regel leren. Houd u aan wat geschreven staat. U mag uzelf niet belangrijker maken door de een te verheffen boven de ander. Daar hebben we het ook met de jongerendienst over gehad, hè? Dat is ook de manier waarop je steeds voor ogen kan houden dat alles wat je zegt en alles wat je doet tot opbouw zou zijn van die ander. De tip om dat vol te kunnen houden is jezelf niet belangrijker maken dan die ander. En dan een mooie afsluitend vers. Wie denkt u wel dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles is u geschonken. Dus waarom schept u dan op alsof u het zelf verworven hebt? Ook dit stukje, wat ik u nu even hier uitlicht, is iets waar je snel overheen zou kunnen lezen. Maar als je even goed gaat nadenken over hoe ver dit gaat, is het eigenlijk best een bijzonder vers. Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles wat u hebt, hebt u van God gekregen. Daar kan je best wel iets langer over nadenken dan gewoon even snel overheen lezen. En het past eigenlijk ook best wel in waar we over nadenken. Alles wat u bezit, al het geld wat u hebt, hebt u van God gekregen. Zo gaan we er vaak niet mee om. Ik bedoel, als we aan het eind van de maand of aan het begin van de maand, ligt een beetje aan hoe het geregeld is, ons salaris krijgen, hè? Dat is toch zoiets van pop, daar heb ik voor gewerkt, daar kan ik leuke dingen van doen. En zijn we ook God dankbaar dat hij ons dat geld gegeven heeft? Of misschien kan je het nog verder trekken. Elke keer als je geld uitgeeft, overleg je dan met God of het wel goed is wat je met zijn geld doet? Als je zo over geld nadenkt, dan ga je er wel heel anders tegenaan kijken, hè? Dan hoef je je ook niet schuldig te voelen, hoor, als je je huur betaalt of wat leuk zit met je kinderen. Ik bedoel, God geeft ook natuurlijk gewoon geld om voor je gezin te zorgen, om te ontspannen. Dat hoort er allemaal bij. Maar het zou best wel eens goed zijn om je bewust te zijn wat je met je geld doet. Want het is een middel wat God je geeft. En als je in zijn dienst staat, is dat ook een middel waarop je iets kan betekenen voor de mensen om je heen. Daar zouden we dus best wel wat vaker bij stil mogen staan. Alles hebben we van God gekregen. Danken we hem daarvoor? Overleggen we met hem wat slim is om daarmee te doen met alles wat hij ons geeft? En precies hetzelfde verhaal zou ik kunnen houden over onze tijd natuurlijk, hè? Elke dag die we hebben is een dag die God ons gegeven heeft. Elke dag die we hebben is tijd die God geeft. En ook dat is iets waar we over kunnen nadenken. Hoe gaan we met onze tijd om? Waar besteden we onze tijd aan? En nou, als je er over nadenkt, hè, aan de ene kant zegt genade, we leven niet meer onder de wet. We hoeven dus niet bijvoorbeeld zoals de wet heel makkelijk standaard altijd 10% van ons vermogen af te dragen. Aan de ene kant zou je zeggen dus dat genade een soort van middel er is. Aan de andere kant zegt genade, ja, alles is van God. Waarom 10%? Alles is van God. Maar het wordt dus iets anders. Hè? Het wordt niet meer iets wat opgelegd is. Het wordt niet meer iets wat moet. Maar het wordt iets wat God in ons hart bewerkt. Dat we gaan nadenken hoe we met alles wat hij ons geeft omgaan. Zomaar iets om over na te denken. En daarin zit ook weer een klein beetje verscholen dat idee wat Paulus veel vaker laat zien. Dat als je er eigenlijk goed over nadenkt, nu ik leef, leef ik voor God. Als je er goed over nadenkt, gaat dat eigenlijk best wel een stukje verder dan we soms misschien doorhebben. Oké, de afronding. Ik begon met een viertal vragen. Ik ben niet vraag voor vraag gegaan, ik heb de tekst behandeld. Maar misschien hebt u tussendoor wel hier en daar aanwijzingen gekregen hoe deze vragen beantwoord zouden moeten worden. In zijn dienst staan. Wat moet je daarbij voorstellen en staan we allemaal in zijn dienst? We hebben bijvoorbeeld die tekst gelezen die zei dat iedereen eigenlijk gemaakt is voor de goede werken die God van tevoren heeft bereid. Dat kan van alles zijn. Sommige dingen zijn zichtbaar, sommige dingen zijn onzichtbaar. Maar God zet ons naast elkaar neer en we mogen iets voor elkaar betekenen. Dat kan dus groot zijn en dat kan klein zijn. Waarom moeten we eigenlijk een goede werken doen, was een vraag. En dat heb ik hopelijk voor u een klein beetje duidelijk weten te maken. De vraag is eigenlijk verkeerd gesteld. Het is niet om dat we het moeten doen. Ik kan me nog herinneren dat we een keer ook over dit onderwerp met een paar gesprek, een discussie, hoe wil je het noemen, hadden. Dat ik merkte dat sommige mensen een beetje de kriebels krijgen op het moment dat het woord moeten in een zin stond die over iets wat wij over onze praktijk zouden doen, zou gaan. En het is dus inderdaad ook niet moeten om onze redding te verdienen. Daar gaat het hier helemaal niet om. Het gaat om hoe we daar eigenlijk juist gevolg aan geven, hoe dat iets uitwerkt in ons leven. En als je er zo naar kijkt, is het niet meer dan logisch dat we dat gaan doen. En dat is een hele andere benadering. Kunnen we elkaar daarop aanspreken? In deze tekst zegt Paulus vooral, oordeel elkaar niet. We staan in dienst van God. Maar oordelen is natuurlijk heel wat anders dan elkaar liefdevol aanspreken en misschien iemand de goede richting wijzen. Maar daarin is er steeds weer onderscheidend dat we nadenken, is het tot opbouw van die ander? Wat kost me dat? Was ook een mooie vraag. Als je kijkt naar hoe Paulus erover schrijft, dan zegt hij eigenlijk, ons hele leven staat daarvoor in het teken. Maar het kan net zo goed zijn dat dat eigenlijk al precies is hoe uw leven nu loopt. Dat wil nu helemaal niet zeggen dat het anders moet gaan, hoe u met uw baan omgaat, hoe u met uw geld omgaat. Misschien is het bijna alleen maar een bewustwording dat God je al die mogelijkheden geeft en dat je op zo'n manier met elkaar om mag gaan. En misschien kost het u, gaat het inderdaad wat meer kosten als je daar meer mee bezig gaat. Misschien geeft God het in je hart om meer tijd en meer geld daarvoor vrij te maken. Maar dat is dus in die zin ook iets dat God een verlangen in je hart legt en niet iets is wat een vast percentage of iets is. Dus ik ga u ook geen percentage meegeven vanmorgen. De collecte hebben we gelukkig ook al gehad. Dus Dit was geen aanloop naar een tweede ronde. Nee, Wievert, dit was geen aanloop naar een tweede ronde. Ik hoop in ieder geval dat u, ik hiermee u een klein beetje heb mogen prikkelen als het gaat om in godsdienst staan, hoe we elkaar daarin kunnen verder helpen en hoe we onszelf en anderen daarin moeten zien. En daarmee wil ik het afsluiten en met u een lied zingen. Laten we nog even bidden. Vader, dank u wel voor dit moment. Dank u wel dat we uw woord hebben mogen horen, dat we liederen hebben mogen zingen. U werkt het in ons uit, Vader, wat we hier misschien hebben opgepikt. U bent degene die ook volgende week elk moment bij ons zal zijn. Misschien beseffen we dat niet. Help ons daarin, Vader, om bewust daarvan te worden. En help ons, Vader, om ons leven ook meer te zien als dat alles wat we daarin tegenkomen eigenlijk iets is wat u ons geeft. De kansen, de mogelijkheden. Vader, help ons om u daar dankbaar voor te zijn en daar op een goede manier mee om te gaan. Help ons te zien dat u inderdaad ons gemaakt heeft om in uw dienst te staan. En hoe we zo voor de mensen die we tegenkomen iets kunnen betekenen. Vader, help ons ook om op een goede manier met elkaar om te gaan. Dat we elkaar niet oordelen. En als we misschien denken dat het anders zou moeten, de taak die iemand vervult. Maar mogen we elkaar misschien liefdevol aanspreken als we elkaar verder op weg kunnen helpen. Mag ook dat moment waar we even naar keken, Vader, dat we in de toekomst voor u zullen staan en u over onze werken zal oordelen. Mag dat een moment zijn waar we niet bang voor hoeven zijn, Vader, maar mag dat een moment zijn waar we naar uitkijken als u de dingen recht gaat zetten, als u laat zien wat we allemaal hebben gezocht misschien. Misschien hebben we moeten lijden om al het werk wat we doen. U zal het allemaal aan het licht brengen, Vader, en u zal ons lof geven, hoe bijzonder moet dat zijn. Help ons zo om ons leven en de daden die we doen in dat licht te stellen en ook zo naar elkaar te kijken. Dank u wel dat we zo bij elkaar mochten zijn. Mogen we weten dat u met ons meegaat, Vader, en u daarin steeds loven en danken. Dat wil ik u vragen in Jezus' naam. Amen.